Ik zou hier gewoon willen blijven. Heel de dag liggen hier. In de aanwezigheid van God. Hebben jullie dat ook? Ik denk, ja, dit, zo de atmosfeer van God hier aanwezig. Zo geweldig. En, ik mocht een 10-minuten preek doen. En ik had me voorbereid. En ik wist al heel lang wat ik ging preken. En waarover ik ging preken. En deze week zei God, dan ga je helemaal niet over preken. Dus ik vond het een beetje extra moeilijk. Het is de eerste keer voor me dat ik een woord vertel. En het is ook nog niet, nou, dit is niet nieuw voor me, maar dat ik het moest spreken. Ik wil het hebben over vrijheid. In de Galatenbrief staat dat wij tot vrijheid geroepen zijn. En wat is nou vrijheid? Overal ter wereld is er... Als er oorlog is, wil je vrijheid. Als er onvrijheid is, wil je vrijheid. Maar als wij lopen in het bestemmingsplan wat God voor ons leven heeft, dan zijn we vrij. De boodschap van de Bijbel is dat Jezus gekomen is om ons te bevrijden. Van de positie dat we slaaf waren, naar nu, tot zonen en dochters van Hem. Dus net zoals de Joden uit Egypte bevrijd werden, moeten wij ook bevrijd worden door Jezus van gebondenheid en zonde. Een vrijheid die niet zo moeilijk te ontvangen is. Maar je moet het vasthouden. Jezus is gekomen om ons te bevrijden van zonde, van angst, van hel, van demonie, van onreinheid. En... je moet blijven in Hem. De Galatenbrief, ik las Galaten 5, maar ik ging ineens van alles lezen in Galaten. Want het is een machtig boek. En toen kwam ik tot de conclusie dat het daar eigenlijk gaat over... mag ik even... het ging hier over... het eerste stuk gaat over wetticisme. En wetticisme, als je aan de wet moet houden... Dan moet je van alles, dan moet je dit en dan moet je dat en dan moet je dat. En je komt onder de toorn van God, want je kan de wet niet houden. We kunnen de wet niet houden. Dus als we echt naar de letter de wet willen leven, dan gaan we gewoon dood. Dan is er geen contact met God mogelijk. De andere kant van het verhaal is losbandigheid. Leven in het vlees. En we weten allemaal wat is... Hoererij, toverij, occulte dingen. We weten allemaal, daar moeten we ons niet mee bezighouden. Maar soms zijn de dingen in je leven... Soms zijn de geheimen in je leven. Die had ik ook. Diepe geheimen waar je je voor schaamt. En weet je, daar is de vijand nog net op uit. Dat jij en ik ons gaan schamen. Want, wat doen we? Als we ons schamen voor bepaalde zonden... We gaan dat absoluut niet tegen iemand vertellen. Want dat is wel heel erg wat je gedaan hebt. Maar, en de mensen gaan misschien ook wel anders tegen je aankijken als je je zonde beleidt. Maar dat is dan net wat de duivel wil. Hij wil dat we dan in een isolement komen en hier niet meer komen. En helemaal in ons in een hoekje drijven van isolatie. Maar God wil dat we leven. God wil dat we leven. Als je in het vlees leeft, als je de werken van het vlees doet, dan ben je dus ook onder Gods toorn. Maar God verdraagt never zonde. Never. God doet nooit zo tegen zonde. Nooit. Wat het ook is. En de derde kwam ik tegen in de Galatenbrief. De relatie met God. De geest van God binnen ons die we gekregen hebben. We zijn gered door het bloed. En we hebben de Heilige Geest allemaal ontvangen. En we mogen door de geest leven. En als je door de geest leeft, dan is er zoveel vrijheid. En dan is er nog een stukje wetticisme. Dat las ik dan in de Galatenbrief. Dat kan ook gaan over wetjes. Hè? Wij zijn christenen geworden uit de heidenen. Want het Joodse volk was Gods volk. En wij mochten ook tot Jezus komen. Want wij zijn christenen uit de heidenen. En toen was in de tijd van Paulus was daar een discussie over. En dan ging het van, je moet jullie je niet laten besnijden. En dit en dat. En je moet je dus niet laten besnijden. Maar je moet ook niet komen onder allerlei andere wetjes. Jij moet zondags naar de kerk. Jij moet zwarte kleren dragen. Jij mag niet roken. Jij mag niet drinken. Dat zijn allemaal wetjes die wij zelf gemaakt hebben. Omdat we dat kennelijk nodig hebben. Maar weet je, in Gods tuin is vrijheid. De geest des Heren, daar is vrijheid. Wow, ik word er zo vrolijk van. Ik denk van, als je leeft met Gods geest, dan ben je tegen alles beschermd, weet je. Maar je moet wel zorgen dat je dicht bij die bron blijft. Je moet heel dicht bij die bron blijven. En daarom was ik zo blij met deze aanbidding vanmorgen. En dan was ik dank God voor Juri en voor Les. Voor hun bediening. En hoe trouw ze daarin zijn. Wauw. Dank u wel God voor Juri en voor Les. Dat ze het vermogen hebben om ons met z'n allen mee te nemen in het heilige der heiligen. En dan denk je, ik wil hier blijven. Maar weet je, als je terug naar huis gaat, vanmiddag en morgen en volgende week, je kan net zo goed in die aanwezigheid van God komen. Zet worship muziek uit. Ga God prijzen en loven. Ga zeggen hoeveel je van hem houdt. Breng tijd met hem door. Lees zijn woord. Weet wat hij van jou zegt. Want de duivel weet ook wat hij van jou vindt. En hij is erop uit om je naar beneden te halen. Jij kan dat helemaal niet. Mij ook hoor. Want toen ik het idee had dat ik moest spreken, denk ik, ja, Henk moet het maar doen. Maar Henk kan dat beter dan ik. Een leugen, geloof ik. Maar zo hebben we allemaal. Zo zijn er dus ook andere leugens in je. En de duivel kan je heel veel. Jij stelt gewoon niks voor, weet je. Zie je wel? Dan heb je het alweer fout gedaan. En dan heb je die zonde die je al beleden had. Nou, doe je het weer. En hij is zo sneaky, want hij verleidt je tot zonde als hij even kan. En dan gaat hij voor je staan, Rini, ik gebruik jouw voorbeeld. Dan gaat hij voor je staan en dan zegt hij, haha, jij hebt gezondigd, hè. En je hebt niet meer het recht om bij God te komen, want vorige week deed je het ook. Het is een leugen, jongens. De duivel is een liar. Een liar. En dat is, hij is naar zijn aard, want het is een grote leugenaar. En we kunnen hem wederstaan met het woord van God. Ik heb een tijd geleefd, dan had ik erg goedkeuring van mensen nodig. Als mensen maar tegen me zeggen, dat heb je goed gedaan joh. Of je, oh dat is leuk van je. Of, oh ja. En dan dacht ik, oh ja, ik stel wat voor. Mensen vinden mij, maar ja, ik ben wel goed. Ja, nee, zo is het niet. God zegt wie wij zijn. Ik hoor ook vaak, als er iets fout gaat, dat mensen soms zeggen, ik ben ook maar een mens. Nee, dat is een leugen. Je bent de kroon op Gods schepping. En God had een man en een vrouw nodig om aan zijn wezen uitdrukking te geven. Vergeet dat nooit, mensen. Zeg nooit meer dat je maar een mens bent. Ik doe het in ieder geval niet meer. Ik ben een mens. En ik wil met God wil ik me laten vullen. De dingen die hij over me zegt. En niet datgene wat de wereld over mij zegt of wat een ander van mij vindt. Maar het is wel tijd, ook voor mij, om bij God te komen. Niet eens één keer in de week, niet eens even 's morgens voordat je vlug. Je moet toch bidden voor je eten, dus je moet vlug even bidden en dan ga je weer verder. Nee, je moet je toewijden aan God. Je moet echt tijd met hem doorbrengen. En ik ben dat gaan doen, mensen. En God heeft me heel veel laten zien wat er moest veranderen. En ik kon met mijn pijn bij hem komen. En heeft zo verschrikkelijk veel voor me gedaan. En dat doet hij ook voor jullie. Hij wil dat wij in de vrijheid leven. De vrijheid die hij heeft. De vrijheid waarmee hij ons heeft gekocht door Jezus bloed. Maar ook door de geest des Heren. Laat je inspireren door Gods woord. Laat je leiden door de Heilige Geest. Telkens weer opnieuw. Telkens weer opnieuw. Ja, dat is het voorlopig. Ik zou nog heel veel willen vertellen. En er is nog heel veel meer, maar het is, voor zover is het vandaag.
Dankjewel, Joke. De eerste keer als een vis in het water. Wil ik nou andere vis naar voren vragen? Henk? Nee? Nee? Oké, okay, dan ken het. Is daar nog tijd voor? Ja, ken het. Je had er nog niet van gedronken, hè, Joke, toch? Nee? Oké. Okay.
Goedemorgen. Joke heeft een deel van mijn preek al verteld, dus ik kan hem iets inkorten misschien. 15 januari 2017. Het jaar is net 2 weken oud. En aan het begin van zo'n nieuw jaar, dan is het meestal een tijd waarin mensen denken aan... wat ga ik van het jaar nou eens veranderen? Mensen maken goede voornemens. Ongeveer 8 op de 10 mensen maakt goede voornemens. Ja, en vaak zijn dit een beetje het rijtje wat je dan hoort als mensen zeggen. Ja, dit of dat wil ik in het nieuwe jaar veranderen. Hieraan wil ik werken. Meer sporten. Ik wil afvallen. Ik wil stoppen met roken of drinken. Meer tijd met mijn familie of vrienden doorbrengen. Ik wil meer proberen te sparen. Ook in de Bijbel komen we voornemens tegen. Het is niet alleen iets werelds om voornemens te maken. Maar in de Hebreeënbrief komen we ook een aantal voornemens tegen. Hier staan er zomaar een aantal. Ernst nemen met God. Laten we met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Laten we ons richten op het volkomene. Laten we ingaan in het heiligdom. Onwankelbaar vasthouden aan onze belijdenis. Laten we acht slaan op elkaar. En laten we dankbaar zijn. En waar ik het vanochtend met u wil hebben, is intimiteit met God. Laten we ingaan in het heiligdom. In het heiligdom, daar komen we bij Gods troon. Daar hebben we intimiteit met God. En daar heeft hij ook al een deel van verteld. Maar als je dat als voornemen hebt, dan moet je het wel proberen vol te houden. Maar met alle goede voornemens, ja, slechts 1 op de 6 van de mensen... slaagt erin om goede voornemens ook langer vol te houden. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar vaak heb je daar een plan voor nodig. Je hebt handvaten nodig om die voornemens ook vast te houden. Je hebt een reminder nodig die je zo nu en dan eraan herinnert van hey, dat is het voornemen, dat is het doel wat ik heb om dit jaar in te groeien. En het helpt als je een afspraak erover maakt met iemand. Waaraan je rekenschap af kan leggen. Nou, intimiteit met God. Als we kijken in het Oude Testament, vond de intimiteit met God plaats bij het altaar. Dat was de intimiteit met God. Als we dan kijken naar het verhaal van Noach in Genesis 8 vers 20... Noach kwam uit de ark. Hij bouwde een altaar. En de geur die opsteeg. Dat was een geur die God behaagde. En God zei, nooit weer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens. En dan staat er in Genesis 9 vers 1. En toen zegende God Noach en zijn zonen. Ook bij Jacob zien we dat hij een altaar bouwde. Genesis 35, vers 1 tot 13. Jacob werd door God opgeroepen om naar Bethel te gaan, om daar een altaar te bouwen voor hem. Jacob gaat naar Bethel, hij bouwt er een altaar. En daar staat er in vers 9. God verscheen hem opnieuw en hij zegende hem. Dus we zien dat bij het altaar. Dat God komt, dat hij antwoordt, dat hij spreekt, dat hij zegent. En vanaf de tijd van Mozes werd de dienst bij het altaar vervuld door de priester. Werd het priesterschap ingeleid. En we mogen weten vanuit het Nieuwe Testament, vanuit 1 Petrus 2, dat wij een koninkrijk van priesters zijn. Dus als wij priesters zijn, dan mogen wij bij het altaar dienst doen. En wat kunnen we daar dan van leren? Daar wil ik met jullie naar kijken. Dat staat in Exodus 29, vers 38 tot 46. Die wil ik even openslaan. Exodus 29, vers 38 tot 46. Op het altaar moeten elke dag 2 eenjarige rammen geofferd worden. De ene 's avonds, de andere tegen het vallen van de avond. Offer bij het ene dier een 10e eva tarwebloem, vermengd met 1/4 hin zuivere olijfolie. Offer bij dit dier ook 1/4 hin wijn. Bij het andere dier dat je tegen het vallen van de avond offert, moeten eenzelfde graanoffer en dezelfde wijnoffer als 's morgens gebracht worden. Het is een geurige gave die de Heer behaagt. Het brandoffer dat jullie en alle komende generaties dagelijks aan de Heer moeten brengen. Bij de ingang van de ontmoetingstent. Daar zal ik jullie ontmoeten om met jou te spreken. Daar zal ik de Israëlieten ontmoeten en die plaats zal door mijn aanwezigheid worden geheiligd. Tot zover. Als we naar dit schriftgedeelte kijken, naar de instelling van de priesterdienst, van het brengen van het offer bij het altaar, dan zijn er een aantal sleutels in. Sleutels om zelf in die intimiteit met God te komen. En die wil ik met jullie stap voor stap even doornemen. Als eerste zien we dat er elke dag geofferd moest worden. Elke dag opnieuw. En dan staat er 2 eenjarige rammen. De ene 's ochtends en de andere 's avonds. De 's ochtends nam de priester 2 eenjarige rammen weg bij het moederschaap. Hij offerde het eerste lam 's ochtends vroeg en het andere lam pas 's avonds. Maar als je een lam bij het moederschap weghaalt, en dan gaat het de hele dag blaten. Dus het lam wat 's avonds geofferd werd, dan staat er een hele dag vlakbij de ontmoetingstent waar de priester zijn bezigheden heeft. En de hele dag als de priester bezig is met zijn werkzaamheden, hoort hij dat lam op de achtergrond. De hele dag hoort hij En dit is eigenlijk een prachtige symboliek. Want God wil een relatie met ons. God wil ons de hele dag vullen met de stem van zijn Zoon. Van het heilig offerlam. Dat wij de hele dag door de stem van Jezus horen bij alles wat we doen. Volgende. Wat zijn dan de ingrediënten bij dat offer? Nou, als eerste het dier. Een dier staat voor het bloed. Het bloed van Jezus. Dan zien we tarwebloem. Tarwebloem wordt gemaakt om brood te maken. En brood staat in de Bijbel ook voor het woord van God. En dan zuivere olijfolie. Olijfolie wordt vaak als symbool voor de Heilige Geest gebruikt. En dan zien we als laatste nog wijn staan. En wijn, dat wordt als symbool gebruikt als dat het een plengoffer is, dat uitgegoten wordt. En een plengoffer is een volledige overgave. Het staat voor volledige overgave van ons hart. En ik denk dat dat dit ook de ingrediënten waren van het offer van Abel. Hè, waar Milan in het begin ook over had, over de offers van Kaïn en Abel. En dat als je zo offert, als het offer zo samengesteld is, dan zien we dat het opstijgt als een geurige gave voor de Heere God. En dan zegt de Heer, daar zal ik jullie ontmoeten. Daar zal ik tot jullie spreken. Dus samengevat, als een gemeenschap zoeken met God, door het offeren van het lam, vanuit het woord, vanuit de Bijbel, onder de zalving van de Heilige Geest, met een overgegeven leven, met een hart dat gericht is op Hem, dan stijgt er iets op, dan stijgt ons gebed, onze aanbidding, stijgt op naar de hemel. En God die ruikt dat en die zegt, hé, dit is iets bijzonders. Ik ruik geen vlees, maar ik ruik iets fantastisch. Ik ruik iets van mezelf in deze man of vrouw. En dan gaat God spreken. Dan is het niet meer ons eigen gebedslijstje of onze eigen muziek, maar dan is het God die tot ons gaat spreken in ons hart. Sleutels naar intimiteit nog even op een rij. In de ochtend en in de avond. De Heere zoeken. Centraal staat het bloed van Jezus. Het woord en de Heilige Geest. De hele dag mag je het geluid van het lam van Jezus horen. Geef jezelf over als een plengoffer. God wacht op onze overgave. En niet een klein beetje, maar God houdt van vette offers. En Milan... Geef je gewoon over aan God, want zonder Hem kunnen wij niets doen. En dan begint de Heer te spreken. Maar je kan die sleutels, deze handvaten natuurlijk, meenemen. Maar als je ze morgen vergeten bent, of er niet meer aan denkt, of je verandert het niet in je leven. Ja, dan gebeurt er nog niks. Je hebt een reminder nodig. En het is goed om afspraken te maken met iemand die je... waar je rekenschappen aflegt. Ik heb zelfs een reminder. Hebben we op de muur tegenover ons bed op de muur staan. Each day is a gift. Er zijn ook dagen bij dat je niet vrolijk en springend uit je bed komt. Van halleluja, ik prijs de Heer en we gaan er tegenaan. Maar elke dag als ik het licht aan doe en ik zie deze tekst staan. Het doet iets in je hart. Het geeft een bepaalde vorm van aanbidding. Dat is de start van je dag. En hoe start jij je dag? Start je je dag met... Ik moet weer naar mijn werk. Somber, ochtendhumeur. Heb je eerst een bak koffie nodig om überhaupt aanspreekbaar te zijn? Maar voor mij werkt dit. En voor jullie zal het misschien iets anders werken. Maar voor mij is dit, als ik dit zie, als ik het licht aan doe, het geeft dat een hartsgesteldheid waarin ik dankbaar ben voor de dag die voor me staat. En van daaruit wil ik Hem zoeken en zijn woord openen en de dag met Hem beginnen. En het is goed om daar een besluit in te nemen. Om te besluiten van ik wil erin veranderen. En maak die afspraak met iemand, met een goede broeder of zuster. Maar misschien nog wel waardevoller, maak die afspraak met God. Maar God is altijd bij je. Ik weet het zelf, ik denk, vorig jaar heb ik ook eens verteld. Er waren van die stukken weg als ik naar het werk reed, gewoon werkverkeer. Waar ik altijd standaard iets te hard reed. 20 kilometer te hard zo'n beetje, dan stonden ze toch nooit te flitsen. Maar God klopte aan mijn hart van, hey, Kenneth, dat is niet goed, je bent niet goed bezig. En een klein jaar geleden nam ik dat besluit van: Heer, ik wil dat niet meer doen. Ik ga me aan die snelheid, aan die regels houden die ingesteld zijn. En ik heb met God die afspraak gemaakt om dat niet meer te doen. Dan gebeurde dat nooit meer. Ja, nadien is het nog wel een paar keer gebeurd dat net toch iets te hard rijdt. Maar dan praat je daar met God over en je vraagt vergeving. En ik merk zelf, als je die afspraak met God hebt gemaakt, God is altijd bij je. God weet wat je doet. God ziet het wat je doet. Je kan je niet verschuilen achter een leugentje om bestwil. Maar dat werkt bij God toch niet. Ik wil de muziekgroep weer terug naar voren vragen. En daarom, voor 2017, is dit mijn voornemen, mijn verlangen. Voor mijn eigen leven, maar ook voor de gemeente, voor u. In Psalm 27, vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. Ik kwam vanochtend, ik heb zo'n app op mijn telefoon met elke dag een nieuwe Bijbeltekst. En vandaag was de tekst Jeremia 33, vers 3. En die sluit hier heel mooi bij aan. Daar staat: roep mij aan en ik zal je antwoorden. Ik zal je grote, wonderlijke dingen bekendmaken. Dingen die je volkomen onbekend zijn. En dat is als wij samenkomen in die intimiteit met God. Als we hem ontmoeten, dan zal hij ons dingen openbaren over onszelf, over ons leven, over het pad dat hij voor ons leven heeft, over de familie, over vrienden waar we voor mogen bidden en wat we mogen bidden. Hij wil een relatie met ons, hij wil tot ons spreken. Dat wil ik je vandaag vragen. Wil je die keuze maken? Wil je groeien in die intimiteit met God? Wil je, om het maar eens populair te zeggen, je intimiteit tot een next level brengen? Wil je daarin groeien? Neem dan vandaag dat besluit. Maak die afspraak met God zelf. Om daarin te gaan groeien, om daarin te stappen. Om die momenten te nemen. Om hem te zoeken. Om stil te worden, zodat hij tot je kan spreken. Kom dan hier naar voren, aan deze kant, aan de rechterkant. En we gaan niet speciaal voor je bidden, maar het is een moment waar je zelf voor Gods troon komt. Waarin je zelf die keuze maakt, waarin je zelf met God die afspraak maakt. Om met hem dit jaar in die intimiteit te gaan groeien.